Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 67 het eerste en het derde vers. 67, 1 en 3. De algoede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doe zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En het derde, de volken zullen Heere u loven, o Heere u loven altemaal. 1 en 3 van 67.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen we nu eerst belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. Aansluitend zingen we uit Psalm 46, het zesde vers. De Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoed ons in gevaren. Het zesde vers van Psalm 46. Daarna luister naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt deze avond uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, het laatste, het dertiende hoofdstuk. 2 Korinthe 13 is de schriftlezing. Na de geloofsbelijdenis en na het zingen van Psalm 46, het tweede, het zesde vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Korinthe 13. Dit is de derde maal dat ik tot u kom. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Ik heb het tevoren gezegd en zeg het tevoren als tegenwoordig zijnde de tweede maal. En ik schrijf het nu afwezend aan degenen die tevoren gezondigd hebben. En aan al de anderen dat zo ik wederom kom, ik hen niet zal sparen. Terwijl gij zoekt een proeve van Christus die in mij spreekt, welke in u niet zwak is, maar krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruist is door zwakheid, zo leeft hij nochtans door de kracht Gods. Want ook wij zijn zwak in hem, maar zullen met hem leven door de kracht Gods in u. Onderzoekt u zelf of gij in het geloof zijt. Beproeft u zelf. Of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat ge enigszins verwerpelijk zijt. Doch ik hoop dat gij zult verstaan dat wij niet verwerpelijk zijn. En ik wens van God dat gij geen kwaad doet. Niet opdat wij beproefd zouden bevonden worden, maar opdat gij het goede zou doen en wij als verwerpelijk zouden zijn. Want wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid. Want wij verblijden ons wanneer wij zwak zijn en gij sterk zijt, en wij wensen ook dit, namelijk uw volmaking. Daarom schrijf ik afwezend deze dingen, opdat ik niet tegenwoordig zijnde strengheid zou gebruiken, naar de macht die de Heere mij gegeven heeft tot opbouwing en niet tot nederwerping. Voorts, broeders, zijt blijde, wordt volmaakt. Zijt getroost, zijt eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Groet elkander met een heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de prediking in deze avond, gemeente, is het laatste vers van dit hoofdstuk en ook het laatste vers van Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. De voor ons alle bekende woorden, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, het is niet minder een zegen als vanmorgen dat u ons samenbrengt in uw huis. De tweede keer, tweede dienst. Klein teken dat u niet moe wordt om ons door uw woord te onderwijzen. Door uw woord te waarschuwen. Door uw woord ook de enige weg van behoud te leren. Geef Heere dat het woord deze avond ook zo mag klinken. Als een woord waarin uw bemoeienis, uw zorg voor uw koninkrijk. Uw zorg voor de gemeente, uw zorg voor de bekering van zondaren en uw zorg van de zegeningen die u uw kinderen geeft, dat die mag blijken. Laat het woord in alle breedte en diepte mogen klinken. Laat het een woord mogen zijn wat ons voor het eerst of opnieuw wakker schudt. En ons richt op het heil in Christus en in uw, o drieëne God. Geef bijzonder, Heere, vanavond dat dit brede en diepe woord tot onderwijs mag zijn van uw kinderen. Het gaat vanavond om hoge en diepe dingen. En u weet, daar kunnen wij vanavond op zijn best maar van stamelen. De hoogte daarvan en de diepte, we kunnen die niet vatten. Laat staan in woorden uitdrukken. En toch roept u ons vanavond om deze dingen die geopenbaard zijn te bepreken. En daarom bidden we heel bijzonder, schenk gij ons het licht van uw geest. Dat die ons in spreken, in de bediening van het woord, tot een leidsman zij. En wil u, o Geest van de Vader en van de Zoon, de schatkamer van het heil die in deze tekst ligt opgesloten, zelf openen. Opdat wij ons verwonderen mogen en zo mogen preken, in verwondering preken. Heren, dat kunt u geven. En dat zijn de preken waarin het makkelijkste gaat. Als we als van nabij in verwondering mogen spreken over u, over uw werk, over uw recht, over uw genade, over alles wat bij u te vinden is, over alles wat u gedaan hebt en doet, over wie gij zijt, want wie is als gij? Vader, Zoon en Heilige Geest. Heere, geef ook te luisteren. Laat de boodschap helder en duidelijk mogen zijn. Bewaar ons ervoor dat we onnodig ingewikkelde dingen zouden zeggen, ook al gaat het om diepe dingen. Laat de boodschap gedrenkt mogen zijn in de schriften, opdat we niet een fractie van een millimeter mogen afwijken van wat uw woord ons voorzegt. En geef dat de geestelijke diepte die schittert in dit evangelie ook schitteren mag in de verkondiging. En laten we zo mogen luisteren. Zoals we misschien maar weinig luisteren. Misschien nog wel nooit geluisterd hebben. Maar laten we in elk geval zo mogen luisteren. Als we wensen geluisterd te hebben op de grote dag. Heren, zegen uw woord. Deze zondag. Maar ook het woord wat in al die weken en maanden en jaren die voorbij geleden hier gebracht is. Laat het werk van uw dienaren die hier hebben mogen dienen. En van onze broeder en vriend dominee Den Butter. Die hier nog mag dienen. Rijke vrucht mogen dragen. Nu en in de toekomst. En wil u als er een periode gaat komen en die is al heel dichtbij. Waarin de dingen misschien wel wat langzaam maar toch heel duidelijk gaan veranderen. De gemeente bij uw woord bewaren. En wil u geven dat de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met hen blijven. Zegen u onze broeder als zij over een maand afscheid hoopt te nemen van de gemeente en ook, dat is het dubbele van die dienst, afscheid hoopt te nemen van de actieve dienst als dienaar, geef hem samen met zijn vrouw en allen die rondom hun staan een gezegende dienst en geef hen ook een gezegende tijd nog. Wil u lichamelijk nog kracht geven en laat nu de avond valt van het leven de zegen op zijn volst mogen zijn. We bidden, Heere, zegen u de kerken. Kerken waar we een plek in hebben ontvangen die we lief hebben. Kerken waar we ook veel zorg over hebben. O God, wil u geven dat onze kerken bewaard blijven bij uw woord. Dat we ook, wanneer we veel zorg hebben over de kerken, ervoor bewaard blijven om onze eigen weg te zoeken. Wil u geven, Heere, dat we allen in onze kerken, o geef dat uit genade, in de verootmoediging mogen komen. Dat bidden we voor heel kerkelijk Nederland. Het ligt zo verbrokkeld en soms zo bitter. Zo verwarrend. O God, nu u duidelijk twist met kerkelijk Nederland. Laat het twisten van uw geest ons daar brengen waar het ons wil brengen en moet brengen. Klein en ootmoedig voor u, wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij hebben hem van het heilspoor afgegaan. En wil u zo een wederkeer geven tot u, Heere, de levende God. Geef dat dat ook merkbaar mag worden in onze samenleving. Die het zo zonder u kan stellen. Waarin zoveel dingen gaande zijn die uw woord en werk tegenstaan. O God, geef een terugkeer. In regeringskringen, in de maatschappelijke lagen. In ons vorstenhuis. En wil u een herleving geven, een revival. Een reformatie. Geef, Heere, dat het werk in uw koninkrijk daartoe bij mag dragen. Dat we in de kerken voor bewaard blijven. Om met de tredmolen van de tijd ons werk te doen. We preken en we luisteren. We geven catechisatie en we gaan naar de catechisatie. We gaan naar vereniging. En daarbij blijft het. de grauwe tredmolen van de gewoonte. Zonder verbreking en zonder het waarachtige zoeken en zonder dat er de schreeuw is, o Heere, o werd mijn ziel door u gered. Heere, geef dat als het zo was, dat het veranderen mag. Bewaar u ook uw knechten daarvoor, Heere. Van preek naar preek leven, van bezoek naar bezoek, van vergadering naar vergadering. En het blijft alles grauw. O God, bewaar uw dienaren daarvoor. En geef dat het in de studeerkamers en op de kansels mag gaan leven. Door de werking van de geest, van de Vader en van de Zoon. Bewaar ons ook, Heere, dat we leven maken. In de zin van lawaai maken. Of zelf proberen onze gestalte van leven aan te meten. Maar dat we geen ander leven zoeken dan dat in u te vinden is. Heere, zegen het werk van de kerk ook naar buiten. Evangelisatie, arbeid, zendingswerk, vertaalwerk, hulpverlening, verkondiging van uw woord onder het oude Israël, o, wil het gebruiken. Uw koninkrijk, kom toch, o Heere, ai, werp de troon van Satan neer. Heere, we bidden u heel bijzonder in deze weken vol spanning en stille dreiging voor uw oude volk Israël. De dingen die daar gebeuren, ze zijn voor de mensen die hun woning moeten verlaten en naar andere plekken in Israël gaan, het meest aangrijpend. Ook voor de regering en ook voor de soldaten die hele moeilijke opdrachten krijgen. Wij belijden u ook eerlijk dat we alles wat er in Israël gebeurt en alle spanningen die dat geeft, dat wij er geen oplossing voor hebben. Maar we smeken wel of u Israël wil bewaren voor meer geweld, voor aanslagen misschien deze week. En vooral of u het volk wat bemind is om der vaderen wil brengen tot de kennis en de genade van hem die gij gegeven hebt tot een zaligmaker van Israël en van de volken. O, laat de oudste broeder Israël, Jezus Christus, te voet vallen. En wil u daartoe ook deze stormachtige en benauwende ontwikkelingen in het Midden-Oosten gebruiken. Heere, zegen deze wereld in nood. Laat over deze wereld uw koninkrijk mogen komen en dat de dagen mogen aanbreken waarin de vreze van uw naam de aarde zal bedekken zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Denk aan ons en aan onze kinderen, onze kleinkinderen. We bidden u dit alles niet omdat wij het waard zijn. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben tegen u gezondigd. Maar zie ons aan in de genade van de Heere Jezus Christus. In de liefde van u, o Vader. En in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven en wij zingen uit Psalm 68, het 10e en het 17e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid. En het 17e vers, hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom. Uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. 10e en het 17e vers van Psalm 68. Aan het einde van de prediking, gemeente, zingen we Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van 's hemels boog. 85, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Hele goede gewoonte, gemeente, om elkaar, als we elkaar zien of spreken, te groeten. De Bijbel vraagt dat ook van ons. Vriendelijk te zijn tegen alle mensen. Alleen als je over de manier waarop wij vandaag vaak groeten nadenkt, ja, dan is het soms wel erg vlot en erg plat. De manier waarop wij elkaar begroeten is ook ten offer gevallen aan de taalverarming die al jarenlang breed om zich heen slaat. Hoi. Zelfs tegen iemand die heel oud is. Howdy. Hoe is die? En er zijn nog wel legere termen te bedenken. Onder Israël had men een andere manier van groeten. En ik weet ook, dat was soms afgesleten en een gewoontewoord geworden. Maar men zei tegen elkaar: vrede. Shalom. Dat wens je elkaar toe. Of dat prachtige, zoals Boas en Maaiers begroet op het veld in het tweede hoofdstuk van het boekje Rut. De Heere zij met u. De Heere zegene u. Ja, dat zijn toch groeten die wel een beetje verder gaan dan de mooiste groet in onze Nederlandse taal. En nou pleit ik er niet voor, gemeente, om overdreven vroom te gaan doen. Zo ver kent u me wel. Maar we mogen soms zo wel eens, al mediterend, ook de manier waarop wij met elkaar omgaan en elkaar groeten, onder ogen zien. Als je elkaar echt groet, dan wens je elkaar niet zomaar wat toe, maar de zegen van de Heere. En zonder overdreven te zijn, laat dat ook maar eens voelen. De groeten van Paulus gaan nog een stap verder. Als Paulus in zijn brieven in het begin of aan het eind de gemeenten groet, ja, dan volstaat hij maar niet met een algemene groet, zoals dat in de brieven van die tijd gewoonte is. Het ga u goed, zo schreven de Romeinen aan elkaar. Maar Paulus zegt: ik wil u groeten. Namens al de heiligen, namens allen die bij me zijn. Maar mijn diepste groet, gemeente van Korinthe, is de genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u. En als je nou de kracht van die groet ervaren mag, dan heb je alles. De enige troost. En in leven. En in sterven. In dat perspectief willen we samen over die groet van Paulus aan het einde van zijn brief nadenken. Ik noem dat een zegengroet in de naam van de drie enigen. En dan zijn de verdeling is heel vanzelfsprekend. De genade van de Heere Jezus, dat is de eerste. De liefde van God de Vader, dat is de tweede. En de gemeenschap van de Heilige Geest, dat is de derde. Zegengroet in de naam van de drie enigen. De genade van Christus, de liefde van de Vader en de gemeenschap van de Geest. Ja, wanneer ik zeg dat het hier gaat om De zegengroet in naam van de drie-enige, dan moet ik daar eerst wel even bij zeggen dat de leer van de drie-eenheid, zoals wij die in de belijdenis onder woorden gebracht hebben en van harte belijden, dat die zo uitgesproken niet in de Bijbel voorkomt. U weet dat die leer van de drie-eenheid pas eeuwen na de Bijbel vastgelegd is, op grond van de schriften, uitgewerkt is. Maar hoewel die leer misschien pas later in zijn volle vorm is uiteengezet, liggen de bronnen en de wortels van die leer natuurlijk in de Bijbel, dat weet u. En een van de bekendste teksten is de tekst die de Heere Jezus spreekt als hij afscheid neemt van zijn discipelen vlak voor zijn hemelvaart en ze uitzendt de wereld in om het evangelie te gaan verkondigen. En dan zegt hij, en dan moet u ook de mensen die in het evangelie gaan geloven, u moet ze dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Naam, enkelvoud. En vervolgens de drie namen. Dat is een van de oerteksten uit de Bijbel zelf waarin het geheimenis van de drie-enige God oplicht. En het is een geweldige zegen dat wij nog steeds in diezelfde naam de kinderen en soms ook de volwassenen dopen. Maar als je dat nu overdenkt, dat dat de brontekst bij uitstek is voor die leer van Gods drie-eenheid, dan valt op dat in de tekst zoals die hier staat in de brief van Paulus de volgorde van die namen anders is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo had de Heere Jezus het aan zijn discipelen gezegd. Waarom verandert Paulus die volgorde? Waarom heeft hij het nu eerst over de Heere Jezus en dan pas over de Vader en in de derde plaats dan toch wel weer over de Heilige Geest? En als u uw Bijbel verder na zou speuren, bijvoorbeeld in Paulus' eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 12, dan ziet u dat er nog weer een andere volgorde voorkomt. Eén geest, schrijft Paulus, en één zoon even verder, en één vader. Weet u wat daarachter zit? Nee, niet dat Paulus ongehoorzaam is aan de woorden van de Heere Jezus. Niet dat Paulus die woorden van de Heere Jezus Christus niet kende. Maar hij wil laten zien dat wanneer u over het geheimenis van Vader, Zoon en Heilige Geest spreekt, dat ze alle drie volkomen gelijk zijn. En dat je met hetzelfde recht Vader, Zoon en Geest kan zeggen als Zoon en Vader en Geest. Maar er is nog een reden. En dan blijf ik nu verder maar bij onze tekst. Waarom de genade van de Heere Jezus Christus hier voorop staat. Paulus laat hier weten dat wanneer een mensenkind nou werkelijk door Gods genade wordt aangeraakt, dat hij dan een zaligmaker nodig heeft. En dat in het geestelijke leven doorgaans eerst de noodzaak gevoeld wordt om de genade van Christus te kennen. En dat je in die genade van Christus de liefde van de Vader ontdekt. En dat dat alles zijn kroon vindt in de gemeenschapstichtende werking van de Heilige Geest. Dus eerst de genade van de Heere Jezus Christus, omdat Paulus onderstrepen wil dat als je een verloren zondaar bent en genade nodig krijgt, dan ontstaat er genade. Dan ontstaat er een verlangen naar de kennis van die enige naam, Jezus Christus. En laten we dan eens proberen na te speuren wat Paulus bedoelt met die genade van de Heere Jezus Christus. En ik wil bij voorbaat al zeggen, gemeente, het is maar één preek die ik kan houden vanavond. En sommigen van u zullen zeggen, ja, ik heb vanavond wel wat gemist. Dan ben ik het helemaal met u eens. Want ik kan niet alles zeggen vanavond, wat er te zeggen zou zijn. Ik stip maar aan. Maar ik hoop wel het belangrijkste te zeggen. Wat bedoelt Paulus nou met die woorden, de genade van de Heere Jezus Christus? Wel, ik wil daar drie dingen van zeggen. Allereerst is dat opzoekende genade. Dat vindt u in deze brief, deze tweede brief aan de Korintiërs, heel duidelijk onder woorden gebracht. In het 8e hoofdstuk, het 9e vers, waar de apostel schrijft aan de Korintiërs: gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat hij u door zijn armoede rijk zou maken. Daar vindt u diezelfde uitdrukking. De genade van de Heere Jezus Christus. En Paulus legt dat zo uit, dat is opzoekende genade. Want de Heere Jezus Christus heeft de rijkdom die hij had in de heerlijkheid bij de Vader afgelegd. En is arm geworden. Arm geworden. En u denkt, en de jongelui denken daar ook aan, aan het kerstevangelie. Jezus Christus, Gods heilige Zoon, bekleed met majesteit en heerlijkheid, voor wie de engelen bogen en hun aangezicht bedekten, is geworden uit een vrouw, kind geworden, mens geworden. In een krib gelegd, onder de armen geboren. Hij is echt in de volle zin van het woord arm geworden. En dat is genade, zegt Paulus. Zijn genade. Want zijn genade is zoekende genade. Want daarom is hij arm geworden, in de kribbe geboren. Daarom is hij naar deze wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat arm en verloren was. Heb jij al leren inzien dat je arm en verloren bent? Ja, en dan niet als woord wat vertrouwd in je oren klinkt en in je gedachten zweeft, maar als een bittere werkelijkheid in je leven. Plotseling ontdekt, meer geleidelijk aan achtergekomen. O God, arm. Verloren. En dan in de volle Bijbelse zin van het woord. Verloren betekent rijp voor de ondergang. Heer, ik kan voor u niet bestaan. Ik heb tegen uw goedheid gezondigd, tegen uw geduld, tegen uw recht, tegen uw wet. Wie kan voor u bestaan? Arm. Geen gerechtigheid voor God. Geen draad vroomheid. De Heere Jezus heeft genade, zegt Paulus. En die genade wil allereerst zeggen, hij is nu voor zulke mensen arm geworden. De zondaren gelijk geworden, hoewel hij zelf geen zonde had. En daarin toont hij dat hij het verlorene zoekt. Ja, dan denkt u misschien, ja, nou dat was zo toen die genade van de Heere Jezus Christus bleek toen hij hier op aarde was. Toen kwam hij naar een Lazarus, naar een Nathanael, en toen kwam hij naar een Bartimeus, en toen ontbood hij Zacchaeus. Toen zocht hij die mensen op. Misschien wel eens gedacht, jongen of meisje in de kerk, ik dacht dat vroeger zelf. Wou maar dat de Heere Jezus nog op deze wereld was. Want ja, ik vind het in de kerk soms zo moeilijk. Ik begrijp dat allemaal niet. Maar als nou de Heere Jezus hier op aarde was, dan ging ik zo naar hem toe. En dan vroeg ik het hem. Begrijpelijk. Je leert later wel zien wat dwaas. Want als de Heere Jezus hier op aarde was, dan zou het precies met mij en met u zo gaan, zoals met zoveel onder Israël. dat ze helemaal niet naar hem toe gingen. Velen hebben hem verlaten en dat leeft precies in jou en in mijn jonge hart. En het tweede is, je vergist je als je denkt dat de Heere Jezus Christus alleen maar dichtbij was toen hij hier op aarde was. Toen en daar bij die kleine kinderen en bij die tollenaren en bij die zondaren. De Heere Jezus is nog net zo dicht bij zondaren als toen, alleen niet zichtbaar. Niet zichtbaar met deze ogen. Maar onze belijdenis zegt dat de Heere Jezus Christus door zijn woord en geest zeer nabij is. En vooral als dat woord van de Heere Jezus nou geopend wordt en het evangelie van vrije genade wordt verkondigd, dan daalt de Heere Jezus als het ware in het gepredikte woord of in het gelezen woord of in het verkondigde woord af. En dan drupt zijn bloed, schrijft Calvijn ergens, vanaf de kansel. Hij is voor zondaren arm geworden en zoekt ze op. O, laat u vinden. Zoekende genade. Ja, dat is het eerste aspect. Dan zou ik erbij willen zeggen, het is ook zelf opofferende genade. Jezus Christus heeft in zijn genade zichzelf overgegeven. Dat zit ook in die tekst. Gij kent de genade van de Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was. En dan trekt u de lijnen van dat arm worden maar even door. Zo arm geworden dat hij zichzelf overgaf aan het kruis. De vloek droeg die wij door onze zonde over ons gehaald hebben. De straf droeg die wij verdienen. Gemeente, hij heeft zichzelf overgegeven. En als je nu in je leven iets van die genade van Christus leert kennen, en je ontdekt in het lijdensevangelie wat het hem gekost heeft om zo arm te worden, om zichzelf te geven tot een rantsoen voor velen, zegt hij in het evangelie. Wat wordt de zonde dan bitter? Want de zonde wordt voor een kind van God nergens zo bitter als wanneer je ze ziet in het licht van een gekruisigde zaligmaker, van wat het hem gekost heeft. Maar het gekruisigde van de Heere Jezus Christus, zijn armoede aan het vloekhout, betekent ook de hoogste zaligheid. Wat ga je dan de genade van de zelfovergevende liefde van Christus bewonderen. En als je daar dan achter mag schuilen, zodat je zonde bedekt wordt en je veilig bent voor de verdiende toorn van God. Gij weet de genade van de Heere Jezus Christus. Wat heeft het hem gekost? Oh, daar zit ook nog in dat Gods kerk voortdurend reden heeft om zich te verootmoedigen als ze let op wat het hem gekost heeft. En dan het derde punt van die genade van de Heere Jezus Christus. Er is bij de Heere Jezus genoeg genade, zegt Paulus ook in deze brief. Moet het thuis maar eens nalezen in het vorige hoofdstuk 2 Korinthe 12... Dan heeft Paulus het lastig en moeilijk met dwaalleraars in Korinthe. En die mensen die staan te pochen en te roemen. Die Paulus, dat is allemaal maar niks. Wij kunnen spreken van openbaringen en geweldige dingen. En dan zegt Paulus, nou ja, jullie dwingen, maar ik zal ook eens gaan roemen. En dan spreekt Paulus over visioenen. Over in de derde hemel geweest te zijn. Maar hij zegt, weet je wat er gebeurd is? Toen heeft God me een doorn in mijn vlees gegeven. Nou, dat kun je je wel voorstellen wat dat is. Pijn, zware doorn die prikt dwars door je huid in je vlees. En je voelt het ieder moment. Een engel des Satans die me met vuisten slaat. Beukt staat er letterlijk in het Grieks. Wat het precies geweest is, weten we niet. Een geestelijke strijd. Aanvechting met een bepaalde zonde. Een bepaalde ziekte of een lichamelijke of psychische kwaal. Er is van alles gedacht. Maar Paulus had het moeilijk. Weet u waarom? Opdat ik mij vanwege alles wat ik meegemaakt had niet verheffen zou. Paulus moest klein gehouden worden. Daarom kreeg hij die beukende vuistslag van Satan mee. Toen heeft hij de Heere gebeden, Heere, geef toch dat die vuistslagen van Satan weggaan. En die scherpe doorn in mijn vlees. En Paulus bad het ook, dat maakt de oorspronkelijke tekst duidelijk. Bad het ook, Heere, dan kan ik nog beter u dienen. En dan kan ik nog meer en nog vrijer spreken. Dan ben ik nog meer dienstbaar, want dan ben ik van die last af. En dan zegt de Heere tegen Paulus, nee Paulus. Maar dan moet u goed luisteren wat er volgt. Mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De Heere zegt, Paulus, ik neem het niet weg. Want zo is het beter voor je, maar ik geef je wel wat op je gebed. Ik verhoor het gebed wel, maar op mijn manier, soeverein. Ik geef je genoeg genade. De genade van de Heere Jezus Christus is altijd genoeg. Dat ontdek je als de Heere voor het eerst doorbreekt in de duisternis van je leven. En er iets van die genade drukt in je hart. Dan is het genoeg om je de weg te wijzen. Genoeg om je ogen te openen. Genoeg om je te leren geloven. Genoeg om te leren zinken op hem. En ook als later in het geestelijke leven er soms strijd komt en je door diepten heen gaat. Dan zeg je terugkijkend, Heer, uw genade was toch genoeg. Kijk gemeente, dat zijn zo wat kanten van die genade van de Heere Jezus Christus. Zoekende genade, offerende genade, genoegzame genade. Maar daar blijft het niet bij, want Paulus zegt, ja, als ik spreek over de genade van de Heere Jezus Christus, dat kan ik wel apart noemen. En dat doet Paulus ook wel. Maar hij zegt, dan ligt in die genade en achter die genade ligt de liefde van God of liefde van God de Vader. Ja, dat is opmerkelijk dat de Heere Jezus Christus daar zelf tot zijn discipelen al over gesproken heeft. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg tot de Vader. Want kijk, waar gaat het over als je de Bijbel goed leest en je nadenkt over dingen als geloof en bekering, dat wij met God verzoend worden. Wij hebben tegen God gezondigd, tegen de drie-enige God. Wij hebben zijn geboden vertrapt en hebben zijn goedheid versmaad. Laten we maar heel eerlijk zijn. En hoe kan dat nou weer goed worden? Dat die vertorende God een genade God wordt. Dat de God die wij beledigd hebben een genadige Vader. Wel, zegt de Heere Jezus Christus, dat kan alleen door mij. En het is een Bijbelse gedachte, gemeente, dat je alleen in en door en om de Heere Jezus Christus de liefde van God leert smaken. En dat je alleen in en door en om de Heere Jezus Christus iets gaat verstaan van dat diepe woord, de Vader zelf heeft u lief. Wat is nou de liefde van de Vader? Laat ik daar ook maar drie dingen over zeggen. Dat is allereerst eeuwige liefde. Ja, dat is het woord wat het eerste boven komt als je dit naspeurt in het licht van de schriften. Eeuwige liefde. Dat is liefde die er allang was voordat ik er was. En voordat jij of u er was. Lang was voordat de reformatie er was. Lang was voordat de Bijbel er was. Voor de schepping. Paulus schrijft in Efeze 1. Dat God de zijne heeft lief gehad. Van voor de grondlegging der wereld. Voordat God uit niets de wereld schiep. Voordat hij de aarde vulde met gras en met groen en met dieren en de mens schiep. Voor die tijd was God liefde. En had God de zijne lief. En dat wordt onvergelijkelijk onder woorden gebracht in de profetie van Jeremia. Waar God zegt, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde van voor de grondlegging der werelden. Gemeente, als je daar iets van gaat verstaan, dat Gods liefde nu eeuwige liefde is. En als je door de genade van Christus bent opgezocht en je mag door die genade van Christus iets gaan ontdekken van de eeuwige barmhartigheid van God. Dat geeft een geweldige vastheid en steun in het geestelijke leven. Want dan mag je zinken op eeuwige liefde. En die eeuwige liefde is niet alleen maar eeuwig omdat die uit de eeuwigheid voor de grondlegging van de wereld voortvloeit. Maar die blijft ook eeuwig. Duurt ook eeuwig. Verandert niet. Want God zelf kan niet veranderen. De apostel zegt hij kan zichzelf niet verloochenen. En hier raakt de preek van vanavond aan de preek van vanmorgen. Weet u waarom de Heer het voor zijn kerk altijd zal voleindigen? Omdat die eeuwige liefde blijft en onveranderlijk is. Ik zal nooit herroepen wat ik eenmaal heb gesproken. En die eeuwige liefde is daarom ook volstrekt onbegrijpelijke liefde. Als Paulus een poosje later in de brief aan de Efeziërs gaat schrijven over die liefde, dan zegt hij, ik buig mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, opdat ik met al de heiligen mocht bekennen de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van God. Die daar is in Christus Jezus. Stelt u het zich maar heel eenvoudig en eerbiedig voor. Paulus heeft geprobeerd de maat te nemen van de liefde van God. Hij heeft geprobeerd de lengte na te gaan en de breedte na te gaan en de hoogte na te gaan en de diepte na te gaan. En hij moet tot de ontdekking komen. Ik begrijp het niet, zelfs met al de heiligen, dat zij met al de mensen die in zijn eigen dagen de Heere vrezen en met heel de kerk die al in de eeuwigheid is, met Abraham, Isaac, Jacob, al de oud-testamentische vromen, met al de heiligen die nog geboren zullen worden, allemaal met elkaar kunnen we de lengte en de hoogte en de breedte en de diepte van de liefde van God die in Christus is niet meten. Want die liefde is breder dan alle geslachten van de aarde. Ze gaat uit naar mensen van welke huidskleur en welke kom af dan ook. Ja, wij moeten maar niet denken dat we als Nederlanders en blanken bevoordeeld zijn boven mensen diep uit China of ver weg uit de donkerste delen van Afrika. Die liefde is zo breed. Ze omvat mensen uit alle geslachten. En tong en natie. Die liefde is zo hoog. dat ze zelfs het wolkendek en zelfs het heelal overstijgt. Ze reikt tot in de hemel der hemelen. En weet je wat dat heel praktisch betekent? Dat als jij hier op deze speldenknop die aarde heet, je knieën buigt en denkt, de Heere weet van mij niet af. En je soms met je gebeden zo het gevoel hebt, ze komen niet verder dan het plafond van de kerk of het plafond van mijn slaapkamer waar ik mijn knieën buig. Die liefde is zo hoog dat ze alle barrières breekt, reikt tot in de troonzaal van de hemel. Die liefde is zo lang, langer dan het langste zonderegister. Je zegt, ik heb God zo vaak bedroefd, zo lang, zo zwaar overtreden. Gods liefde is langer dan het langste zonderegister. Hoort u het? U die al heel oud bent. En die misschien nog maar sinds kort met de dingen loopt van, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? En aangevallen wordt met de gedachte, heb ik de genade tijd niet voorbij laten gaan? Heb ik niet te lang gezondigd? Langer dan het langste zonderegister is die liefde. En diep. Zo diep, dat zelfs de meest diep gezonken zondaar opgetrokken kan worden uit de ruisende kuil, opdat zijn voeten op een rots gesteld worden. Ja, mateloze liefde, omdat het eeuwige liefde is. En dan kom ik bij het derde van die liefde van God. Het is ook gevende liefde. Gemeente, u mag wel weten dat ik de laatste maanden heel erg stilgezet ben bij die wonderlijke gedachte dat God nou de liefde niet voor zichzelf gehouden heeft. Dat had gekund. De Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. Ze delen in volmaakte liefde. En de Vader krijgt volmaakte liefde terug van de Zoon. O, dat geheim van de liefde tussen de drie personen in het goddelijke wezen. Maar God heeft zijn liefde niet voor zijn Zoon en voor de Geest behouden. Hij heeft zijn liefde geopenbaard. En hij is neergekomen in zijn liefde naar deze aarde. En niet naar volmaakte mensen. Ook niet naar gehoorzame mensen. Ook niet naar mensen die wel even voor de Heere zullen kiezen. Maar naar vijanden. Gevende liefde. En weet u waar die gevende liefde, die zich openbarende liefde, die zoekende liefde van God nu heel in het bijzonder in blijkt? In de tekst die Luther genoemd heeft, de hoofdsom van het evangelie van vrije genade. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, u mag ook vertalen, niet verdoemd worden, maar het eeuwige leven hebben. Ja, dat is het antwoord op die vraag van Paulus. Hoe groot is nu die lengte? En hoe groot is nu die diepte? En hoe groot is nu de breedte? Paulus zegt, de heiligen van alle eeuwen en van alle plaatsen, die komen er niet uit, ze kunnen het nooit helemaal helder krijgen hier op aarde. God zegt, ik zal u zeggen hoe groot mijn liefde is. En hoe breed en hoe diep. Zo lief heeft God de wereld gehad. dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dan mag u geven ook lezen in de zin van overgeven. Tot in de diepste krochten van de dood en van de helse verlatenheid. Wel eens onder de indruk gekomen van die oneindige liefde van God. Ja, maar dominee, die genade van Christus. En die liefde van God de Vader, die eeuwige liefde, die mateloze liefde, die zoekende en gevende liefde. Hoe krijg ik daar nou deel aan? Want ik kom er in mijn eigen leven achter dat ik die liefde niet verdien. Ik ben niet waard om de zoon van God genoemd te worden. Net zoals die man die in de gelijkenis getekend wordt als de verloren zoon. Niet waard om uw zoon genoemd te worden. Dat is wat. Als je dat als jongen, als je dat als meisje, als je dat als hoogbejaarde moet erkennen. En niet alleen voor het eerst hoor. Het wordt wel eens gedacht. Niet alleen voor het eerst hoor. Maar er zijn ook momenten in het leven van Gods kinderen. Dat ze weer naast de verloren zoon gaan staan. Niet om te ontkennen wat God in hun leven gedaan heeft, begrijpt u me goed. Maar wel dat ze zo hun onwaardigheid van Gods bemoeienis en van zijn liefde ingaan leefden. Heer, het zou verdiend zijn als u me weg zou stoten. Als u me voorbij zou gaan. Liefde niet verdiend. Dan komen we aan het laatste. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Ook daar wil ik drie dingen over zeggen. Gemeenschap van de Heilige Geest. Ja, dat woord gemeenschap is een wat moeilijk woord. Ook een wat ouder woord. Ook geen makkelijk woord. Laat ik maar proberen te verduidelijken met een oud beeld. Wat vaak voor de Heilige Geest gebruikt werd al in de oude kerk. Er is een oud Latijns woord en dat heet pontifex. En pontifex betekent priester. Maar eigenlijk betekent dat woord in zijn wortel bruggenbouwer. Een priester werd in het heidense Rome beschouwd als een bruggenbouwer tussen God en mens. Hij die de afstand, de kloof overbrugt. Nou, dat is een heidense naam. En we laten dat maar even voor wat het is. Maar weet u, die oude christenen die natuurlijk in dat grote Romeinse Rijk leefden, die zochten wel eens naar woorden. Om over God te spreken en over zijn dienst te spreken. En dan noemden ze heel eerbiedig en in het licht van de Bijbel de Heilige Geest, de grote pontifex, de grote bruggenbouwer. Prachtige naam. Dat duidt mooi aan wat de Heilige Geest volgens het woord van God wil doen. Hij is het die de brug slaat tussen God en tussen die verloren zondaar. God zendt zijn lieve zoon naar deze aarde. Christus lijdt en sterft voor de zonde. En nu is het de Heilige Geest die de brug slaat tussen Christus en tussen de zondaar. De Heilige Geest is het die de brug bouwt. Die het werk van Christus uitdeelt en toepast. Die het uit het mijne neemt, zegt de Heere Jezus zelf. Uit wat Christus gedaan heeft en die het u verkondigt. Daar ziet u het prachtig hoe de Heilige Geest werkt. Hij neemt het uit de Heere Jezus. Legt als het ware een brug naar die zondaar toe. En deelt het uit door het te verkondigen. Kondigen door de prediking van het evangelie. Woord en geest leggen de band tussen Christus en tussen die zondaar. Kijk, dat heb je nou nodig als je met die geestelijke vragen zit van hoe ga ik daar nou in delen? Hoe krijg ik daar nou kennis aan? En dat is het eerste wat ik over de Heilige Geest zeg. Dat je die band die de Heilige Geest wil zijn tussen de gaven en genaden van de Heere Jezus Christus en die zondaar dat je die Heilige Geest nodig krijgt. Vandaar dat psalmvers zo mooi is. Hè? En zo heel erg gepast is. Juist in, als je in die vragen over hoe deel ik daar nou in zit. Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge u treden bent. Of, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Laat die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Want alleen door die geest ga je zien waarom je de Heere Jezus nodig hebt. Ga je zien wat voor schatten er in hem te vinden zijn. Ga je iets ontdekken van de eeuwige vrije gunst die bij God te vinden is. Hij maakt het bekend. Hij is de band, de gids, de brug. Maar daar is nog iets. En dat is het tweede. Dat gaat nog iets dieper. En dat is dat die Heilige Geest nu niet alleen maar door de prediking van het woord naar beneden komt om uit te delen. Gaven van Christus weg te schenken. Maar dat de Heilige Geest het ook is die zondaren naar de Heere Jezus Christus toebrengt. Hij bindt zondaren en Jezus samen. Hij verenigt ze. Dat mag u volgens de Bijbel zien als een geestelijk huwelijk. Want de Heere Jezus wordt in de Bijbel getekend als de bruidegom van zijn kerk en zijn kinderen. Tezamen en ook afzonderlijk als de bruid van de Heere Jezus Christus. En dan is de Heilige Geest de bruidswerver van de Heere Jezus. Bruidswerven, dat is een oud woord. Vroeger had je in die tijd van de middeleeuwen en zo, in de tijd van de adel, van mensen die hoge posities hadden. Ja, daar moest zo'n jongen, zo'n toekomstige edelman, die kon natuurlijk zomaar niet met een gewoon meisje trouwen. Dat kon toen niet vanwege het al te dwaze standsverschil. Maar dan stuurde de vader van zo'n jongen, als die een beetje de leeftijd bereikt had, een vertrouwde dienstknecht naar een ander kasteel. En dan moest die man moest dan in de naam van die jonge ridder, moest hij naar de hand van een jonkvrouw daar dingen. Hij was de bruidswerver. Hij moest ervoor zorgen dat die vrouw ja zei. En met die jonge ridder wilde trouwen. Daar kwam dan een heleboel overleg bij te kijken. Daar kwam meestal ook een heleboel geld en bruidschatten en zo bij kijken. Maar hij was de bruidswerver. Wel, zo is de Heilige Geest in de schrift. De bruidswerver van de Heere Jezus Christus. Hij dingt naar de hand van de bruid van Christus. En als de Heilige Geest nou overtuigend gaat werken, dan gaat de Heilige Geest een zondaar inwinnen, overreden, overtuigen om de bruid van de Heere Jezus te worden. En dan is het zo dat als je hart door de Geest van Christus is aangeraakt, dat je niets liever wilt dan hem te kennen. Dan één met hem te zijn. Dan hem te omhelzen door het geloof, opdat ik hem kenne. Daar heb je iemand uit de bruidskerk van de Heere Jezus. Dat is het kenmerk van de echte bruid, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap zijns lijdens, in de wederopstanding der doden. Opdat ik volmaakt zou mogen zijn voor hem, zegt Paulus zelf. Hem te kennen. Een heilige passie. De passie van het geloof. Om Christus door het geloof te kennen. Is het dat, gemeente? U zegt misschien dat zijn hoge dingen. Dat ontken ik niet hoor. Het zijn hoge dingen. Maar het is voor u en voor jou en voor mij nodig. Weet u waar we vandaag gevaar voor lopen? Dat omdat de geestelijke maat ook onder de kinderen van God in onze kringen soms zo laag is. Ga dat eens na bij uzelf. Dat we dan over de diepere en hogere dingen en de schatten van de eeuwige majesteitelijke genade van God niet te veel meer spreken. Maar als het gaat om de bruidegom en om zijn kerk, ja, dan doen we toch tekort aan de Heere Jezus. En tekort aan de werkingen van zijn Heilige Geest als we daarover zouden zwijgen. En wat is nodig voor een dominee? En voor de broeders ouderlingen en de diaken in de kerkenraadsbank? En voor u en voor jou? Om nou de genade van de Heere Jezus Christus te kennen. Om nou door de Heilige Geest als een bruid gebracht te worden bij de Heere Jezus Christus. Hem te kennen. Rust niet, gemeente, voor u op goede, dat is op Bijbelse gronden mag weten. Ik ken hem. Want dat wil de Heere Jezus. Ik ken de mijne. Daar hebt u de bruidegom. De bruidegom die herder is. Ik ken de mijne. En ik word van de mijne gekend. En dan ben ik al bij het laatste aspect. Van die gemeenschap van de Heilige Geest. Want weet u ook al, mag je nou iets van die genade kennen dat je door het geloof Christus omhelst. Dat is het werk van de Heilige Geest, de bruidswerver. Die lokt, die overreedt, die overtuigt. Dan is die gemeenschap met God die door de Heilige Geest bewerkt wordt hier op aarde altijd ten dele. Altijd ten dele. Dat ligt niet aan de Heilige Geest. Zijn werk is volmaakt. De brug die hij bouwt is onverwoestbaar hecht. Maar van die bruidskerk uit. Van u uit. Zo ten dele. Je valt jezelf tegen. En weet u wat nog erger is? Je valt de Heere zo tegen. Toch? Laten we dan één ding niet vergeten. Dat die Heilige Geest die hier op aarde werkt, de liefde uitstort in het hart, bindt aan Christus en aan het liefdeshart van de Vader. Dat die Heilige Geest ook doorgaat. Om die bruidskerk van de Heere Jezus voor te bereiden op de grote bruiloftsdag. Dat ze bij hem mogen zijn. En eeuwig op de bruiloft van het Lam. Aan zijn voeten. Mogen baden. Wegzinken. In zijn liefde. In de genade van de Heere Jezus Christus. In de liefde van God de Vader en in de gemeenschap van de Heilige Geest. Vraag komt tot ons, gemeente. Wat kennen we hier nou van? Misschien aarzelen, tasten door de nevels heen. Maar wat kennen we hier nou van? Kent u de genade van Christus? Zonder die genade van Christus en zonder die gemeenschap, die band van de Heilige Geest, zal het niet gaan hoor. Weet dan één ding, dat het teken van Vader, Zoon en Heilige Geest op uw voorhoofd rust, althans ik mag veronderstellen op de meeste van onze voorhoofden, jong en oud. En dat teken van Vader, Zoon en Heilige Geest, ook al is het doopwater al lang opgedroogd, dat kan niemand afwissen. Al zoekt een jongen of een meisje misschien al spoedig in zijn of haar leven de wereld, het draagt altijd het merk en velteken Vader, Zoon en Heilige Geest. Alleen weet je wat zo erg is? Dat velteken van de drieënige God, dat klaagt je aan als je niet voor hem leerde buigen. En dan zit je in de kerk. En we zijn heel dankbaar dat jij in de kerk zit en dat u in de kerk zit. Maar je moet eerlijk zeggen dat je die genade van Christus niet kent en de vrezen van God niet kent. Dan klaagt het teken van de doop je aan. Ik ben een vader, zegt God tegen je. Waar is mijn eer? Ik ben een zaligmaker, zegt de Heere Jezus Christus. Waar is het geloof in mijn naam? Ik ben de Heilige Geest, zegt de Geest. En waar is het gebed om mijn werkingen? Leef zo niet verder. Maar ga nou vragen om die genade en die liefde en die gemeenschap. De Heere wil het geven. Er is in God zo'n volheid, niet na te meten en uit te denken, zelfs al heb je een heel leven lang theologie gestudeerd. Heere, wil u dan ook aan mij het geven, een druppel. En als u daar iets van mag kennen, o's zoeken naar om meer van die genade te kennen. Want er is zoveel te leren. En soms leven Gods kinderen, en ik kijk vanavond ook naar mezelf, zo schraaltjes. En het erge is ook soms zo makkelijk, zo schraaltjes. Zonder echt in te leven dat er zo'n rijkdom bij God drieënig te vinden is. En dan zal het dan door de strijd heen gaan. God gaat ze onderwijzen. En haalt ze straks eeuwig thuis. Volle gemeenschap met de Geest. En door de Geest. Volle liefde van de Vader. Volle genade van de Heere Jezus. En dan denk ik aan een geschiedenis uit een preek van Spurgeon die ik deze zomer voor het eerst las. En het greep me heel erg aan en ik geef het u maar door. Spurgeon schrijft in een van zijn preken dat toen hij pas dominee was. Toen was hij nog erg jong hoor, begin 20. Dat een tijd was dat hij met veel bediening mocht spreken. En op een zekere zondagavond preekte hij over het eeuwige zalige leven. En de volle zaligheid die in Christus Jezus, in God drieënig is weggelegd voor alle die God vrezen. En ergens onder zijn gehoor zat een oudere vrouw die veel van de Heere geleerd had. En schrijft Spurgeon, ik zag aan haar ogen dat ze de woorden indronk en dat ze als het ware smeekte. Ga nog verder. Preek maar door. Als dat een zegen zeg, als je in de gemeente mag zien of ook wel eens mag horen. Dominee, preek maar door, preek maar door. En als het ware op haar smeken, werd ik gedrongen om nog meer te putten uit de volle schatkamer. Totdat ik op een zeker moment ontdekte dat haar blik wel erg strak werd. Ik stopte en zei tegen haar man die naast haar zat, het is toch wel goed met uw vrouw. Kijk eens naar haar. Grote consternatie. ze was luisterend naar het woord heen gegaan. En die man zei toen de eerste consternatie een beetje over was, tegen Spurgeon: dominee, het is heel goed met mevrouw. Want waar u over sprak, dat is nu aanschouwen geworden. Ja, zegt u, dat is iets heel bijzonders, dat is het ook. Zo kan de Heere door de genade van Christus en door de liefde van God en door de gemeenschap van de Heilige Geest iemand thuis halen. Het zal vaker gebeuren dat het door de strijd heen gaat. Want die laatste vijand laat Gods kinderen doorgaans niet zomaar gaan. Maar hoe het ook gaat, het komt goed met Gods kerk. En het gaat goed met Gods kerk. En daarom zegt de apostel: de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, en zoals soms vroeger predikanten wel zeiden, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u. Dan kan Paulus ze loslaten. Want wie daarin geborgen is, is wel bewaard. En hij voegt eraan toe, dat kleine woordje. En ik hoop dat u dat ook mag zeggen of mag leren zeggen. Amen. Want amen zegt mijn ziel daarop. Amen. Drieënig God, u komt alle lof, dank en aanbidding toe. Want uw woord zegt het ons voor dat alleen een drieënig God verloren zondaren zalig kan maken. En u hebben er vanavond iets van gehoord en we konden er maar van stamelen. Dat u Zoon en Vader en Heilige Geest een gevend God zijt. U geeft genade, Heere Jezus Christus. U bewijst liefde, eeuwige Vader, en u schenkt gemeenschap. O driemaal heilige God, die in en door Christus een driemaal gevende God zijt, schenk ook ons uw genade. En denk aan ons, heb dank dat we elkaar mochten ontmoeten deze zondag rondom het geopende woord. Ga u met de gemeente, laat de genade van Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met haar gaan. En wil u geven, Heere, dat niemand van ons onverwacht en vooral niet onbekeerd uit dit leven wordt weggerukt. O, ga met ons en onderwijs ons en oefen ons in de kennis van deze dingen. We zeggen u dank voor al het goede wat u schonk in deze dienst. En bidden of u mee wilt gaan deze week met al zijn beslommeringen en dingen in. Wil ons bij alles sterken en leiden. Wil het zondige vergeven. Hoor ons in de naam van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Gebed des Heren, vers 9 is onze slotzang, want u wist koninkrijk, o Heren. En wat er verder volgt, gebed des Heren, vers 9. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.